In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Na Milaan hoopt heel Feyenoord dat ook Tirana een beetje van hun is natuurlijk. José aan het woord en zijn geschiedenislessen. En Excelsior en ADO houden de spanning erin als het gaat om de promotie. Dit is de AD Voetbal Podcast van 25 mei vanuit Albanië met Mikos Schauka. Sjoerd Mossou zit er ook al, Mikos. En volgens mij zitten zo'n 15.000 fans zitten daar. Alle oud-spelers zitten daar. Dus het is een beetje Rotterdam, toch in het klein?
Ja. Maar als je voor Rome bent, kun je zeggen het is ook een beetje Rome.
Oh, toch wel.
Maar er zijn inderdaad... ik ben via Eindhoven gevlogen rechtstreeks. En het hele vliegtuig zat vol Feyenoorders. Maar als je hier mensen tegenkomt, ze zijn van heinde en verre gekomen via Düsseldorf, Charleroi, Brussel, Dortmund. Je kunt het zo gek niet opnoemen. Ook gewoon via de autoweg. Dus vanaf naar Dubrovnik en dan nog 5 uur verder. Iedereen wil erbij zijn. Volgens mij hebben heel veel toch wel tickets. En zijn er ook nog steeds wel tickets te kopen, begreep ik, voor een eurotje of 500, 600. De mensen willen erbij zijn. En ik moet ook zeggen, op Twitter krijg je altijd of heel vaak van een aantal mensen de volle laag. Maar er zijn ook heel veel aardige Feyenoord supporters vandaag onderweg naar Tirana gegaan. Waar je een keurig gesprek mee kunt voeren. Die ook nog eens kritisch naar dingen kunnen kijken en zo. Dus ja, het belooft een prachtige woensdag te worden. Een historische woensdag.
Nou, voordat we erover verder gaan praten, nog even naar het feitje van de dag. Want het was ook een historisch dag, 25 mei voor PSV in 1988. Maar dat was te makkelijk. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga met het oog op het WK in Qatar naar een ander feitje. En wat blijkt, vandaag, 25 mei 1928, hebben we eigenlijk dat hele WK in Qatar te danken aan een dag in Amsterdam.
Oh jee.
Ja, want op die dag, 25 mei 1928, vond in Amsterdam het 17e FIFA-congres plaats. Daarin werd besloten dat Spaans de officiële taal van de FIFA zou worden. En dat ze een internationaal voetbaltoernooi gingen organiseren in 1930 in Uruguay. Dat we later leren kennen als het eerste WK voetbal.
Daar is het begonnen. Nou ja, dus ja. En dan zitten we nu in Qatar.
Ja, dan zitten we nu in Qatar. Nee, zitten in Tirana. Laten we dat voorop stellen.
Ja, bijna in Qatar. Ja. Maar laten we het daar maar niet over hebben, want dan schakelen heel veel mensen meteen weer uit.
Nee, we gaan het even over Feyenoord. Nou, we moeten het even over de voorbereiding hebben op dit duel, Mikos van Feyenoord. Luister even.
Wij zijn hier aangekomen eigenlijk direct naar het hotel gereden met een escort. Politie-escort.
Ja. Ja, dat is toch een avondje geweest bij die spelers, of niet?
Ja, Trauner moest er ook erg om lachen. Want daarna zei hij ook nog dat hij meteen was gaan slapen met die escort. Maar Toornstra zat er, die gaat waarschijnlijk niet spelen. Trauner zat er ook, die gaat wel spelen. Maar is niet de meest opwindende speler achter een microfoon. Dus er was niet zoveel vuurwerk. Dat kwam meer uit de hoek van Mourinho. En Slot is natuurlijk wel bespraak, maar het is ook wel weer mooi om op zo'n dag alles voorbij te zien komen op weg naar die finale.
Ja.
En de Toornstra zich dan verspreekt en intelligent genoeg is om dat binnen 5 seconden recht te zetten. Dat is prima. Laten we hopen dat hij dat met zijn voeten woensdagavond ook kan doen, dat foutje binnen 5 seconden recht zet.
Maar hij gaat niet spelen, zeg je net, Toornstra?
Nou ja, de opstelling is natuurlijk niet bekendgemaakt, maar normaal gesproken, Slot kennende, speelt hij in dezelfde 11 als hij normaal doet, behalve dan dat Bijlo Marciano vervangt, maar normaal gesproken is Til natuurlijk de voorste middenvelder en Nelson rechtsbuiten. Dus dan houdt het voor Toornstra in dat hij op de bank komt. En vroeger was het wel vaak zo, de mensen die op de persconferentie verschenen, die speelden ook wel die wedstrijd, maar die tijd zijn wel een tijdje voorbij. En volgens mij ging er zelf ook een beetje op in, hè, dat hij ermee kon leven, dat hij trots is dat hij er hierbij is en dat hij er eigenlijk niet zo erg zit. En dat tekent ook wel een klein beetje die rood naar Tirana, dat Feyenoord in ieder geval verstoken is gebleven van spelers die vonden dat ze op een andere manier behandeld hadden moeten worden, of een keer buiten de pot wilden pissen, of een keertje kwaad in de media werden. Dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde geweest.
Nee, nou ja, het is een groep geworden eigenlijk. Dat is wel de grootste verdienste van Slot, toch? Dat er geen gedoe is geweest.
Ja, nou is het altijd makkelijk natuurlijk. Op het moment dat er gepresteerd wordt, wordt er altijd gezegd, kijk, het is wel een vriendenploeg. En dat valt volgens mij wel mee in die zin. Ja, je hebt altijd mensen waar je wel mee op kunt schieten en waarmee je niet op kunt schieten. Maar ik heb niet het idee dat dit het succes is, omdat het zo'n vriendenploeg is die elkaar buiten de wedstrijden op sleeptouw neemt, zoals dat eigenlijk gebruikelijk was in de jaren 90. Hè, dat die spelers op stap gingen. Deze spelers komen uit coronatijd. Zij hebben al een gezin. Dus het is niet zo dat die bij elkaar de deur plat lopen, maar ze kunnen wel uitstekend met elkaar samenwerken. Maar ik denk dat het meer het succes is van de duidelijkheid dat Slot heeft gegeven in systeemkeuze, in spelers. Ook richting de scouting, wat heb ik nodig? Ook richting zijn spelers, ja, wat moet je doen als je rechtsback staat? Wat moet je doen als je verdedigend middenvelder staat bij Feyenoord? Ja, dat is eigenlijk allemaal hartstikke duidelijk. En als je daar de fitheid bij optelt, ja, dan kom je tot de conclusie dat je ver kan komen in het derde toernooi van Europa. En misschien straks ook wel in het tweede toernooi, maar dan kijken we alweer heel ver vooruit.
Ja, niet te ver vooruit kijken, want je moet nog terug naar Tirana en opgehaald worden bij de luchthaven.
Ik ben heel positief, hè, want ja, je weet nooit waar ik allemaal nog maar in een vliegtuig beland.
Natuurlijk. Nee, dat begrijp ik, dat snap ik.
Enthousiast mogelijk.
Je had het over de fitheid. Nou ja, dan gaat het natuurlijk over Bijlo. Daar zei Slot dit over op de persconferentie.
Hij heeft nu denk ik ruim een week met de groep meegetraind. En dat gaat uitstekend, zoals hij ook vandaag weer gaat meetrainen. Dus en het bijzondere is, en eigenlijk ook wel het knappe, met name van de spelers, maar zeker ook van onze fysieke en medische staf, dat we, mocht er vandaag niks gebeuren, dat we al onze spelers beschikbaar hebben voor deze finale, na 55 wedstrijden.
Ik denk dat het toch geen trainer is die dat voor elkaar heeft gekregen, hè, nu?
Nee, dat is natuurlijk echt een geweldige prestatie. En er zal ongetwijfeld een klein tikkeltje geluk bij komen, want contactblessures kun je natuurlijk altijd oplopen, daar heb je dan pech mee. Maar ja, verder hebben ze natuurlijk echt een vakwerk geleverd op dat vlak. Ze hebben zoveel gespeeld. En blijkbaar is het gewoon de hardheid die ze hebben opgedaan ook, waardoor ze sterker en sterker zijn geworden. Je hoort nu natuurlijk ook wel de verhalen, hè, van Hans Kroon en Jordan Kroon, die een aantal spelers sterker hebben gemaakt, noem ze maar op. Malatia, Kuksu, er zijn er wel meer, Geertruida, ook spelers die al verhuurd zijn. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat Slot ze even laten wennen aan een ritme van 3 wedstrijden in de week. En ja, de pijntjes kwamen wel op het eind, heeft hij ze er even uitgehaald en nu lijkt iedereen in blakende gezondheid. Ik moet wel zeggen, AS Roma had van de week 4 spelers waarvan ze zeiden, nou, het is nog maar de vraag of die meedoen. Die hebben allemaal voluit meegetraind, dus die zou die ook allemaal op kunnen stellen. Dus ook Roma heeft wel veel aan boord. Maar wat Feyenoord heeft gepresteerd op fysiek vlak, ja, dat is echt een oorkonde waard voor die jongens.
Ja, wat ik zeg, want kijk, Roma heeft natuurlijk een hele grote selectie. Daar zit een miljardair achter, die, wat is het, 4 miljard geloof ik, heeft die Amerikaan, die Texaan. Ja. Dus als die wat nodig hebben, ja, dan kan het in principe gehaald worden. Dat is wat anders bij Feyenoord natuurlijk.
Ja, omdat er ook natuurlijk, het is wel een selectie van 23 man. Maar als je heel eerlijk bent, ja, houdt Slot natuurlijk maar eigenlijk van een speler of 14, 15.
Ja.
En ja, daar komt Sandler wel heel langzaam bij. Maar dat is net even te snel. Maar als ik die zie trainen, ja, dat ziet er echt geweldig uit. Dat kan een sensatie worden komend seizoen. Die jongen heeft alles qua techniek. Openen, pasen. Ik hoor hem coachen alsof hij er al jaren speelt. Alleen ja, die heeft lang tijd nodig gehad om helemaal fit te worden. Als die fysieke ongemakken wegblijven en de medische staf kan ook bij hem dat voor elkaar krijgen. Ja, dan heeft Slot volgend jaar in ieder geval daar alvast een extra wapen in. Hebben ze hem op het juiste moment vastgelegd. Maar al die andere spelers, ja, het is knap. En zelfs Bijlo hebben ze dus klaar kunnen stomen. En ja, de mensen doen er nog een klein beetje twijfelachtig over, maar ik heb hem nu weer zien trainen. Maar je merkt dan niets dat deze jongen niet helemaal fit is geweest de afgelopen tijd. Dus die gaat gewoon onder de lat plaatsnemen.
Nou, laten we dan even naar de sfeer in Tirana gaan. Want steeds meer mensen die ik ken, zie ik in een vliegtuig zitten, zie ik landen, zie ik daar foto's maken dat ze er zijn. Er zijn heel veel mensen met een typische Rotterdamse tongval. Luister even mee.
Ik moet eerlijk zeggen, ik had samen met mijn vader in februari al een hotel geboekt en een vliegticket. Dus we hoopten dat we de finale zouden halen. Nou, dat is gelukt. En nu nog hopen dat we ergens een kaart kunnen scoren.
Ik heb 8 weken geleden een hotel geboekt.
Al?
En gewoon gaan. Gewoon hier zijn in Tirana bij de club.
Ja, maar goed, iedereen wil daar zijn, hè? Of je nou wel of geen kaartje hebt. Beschrijf de sfeer eens als je door Tirana heen gaat.
Nou, het is sowieso zijn de mensen hier uiterst vriendelijk. Dat valt me al op. Het ziet er heel mooi uit. Hè? Ik zit toevallig aan een meer wat zeg maar tussen mij en het stadion zit een meer in. Als je daar langs loopt, ja, nu, ik kwam nu s'avonds laat terug van persconferenties en hapje eten nog. Ja, dan zie je allerlei mensen die nog ja, even de warmte een beetje proberen kwijt te raken. Want het is erg warm hier. Maar je ziet overal plukjes Romeinen en plukjes Nederlanders lopen. Het is een compleet ander beeld dan wat we in Marseille zagen. Hè, daar zag je vooral mensen rennen, schreeuwen en elkaar achterna zitten. En hier is dat helemaal niet. Nou kan het op de wedstrijddag natuurlijk altijd anders lopen. Het is erg warm en mensen beginnen vaak al vroeg aan alcohol. Dat kan natuurlijk ook op een bepaalde manier uitpakken. Maar ja, het is aftellen naar het laatste uitje van het seizoen. En 2 supporterscharen die erg trots zijn dat deze clubs het bereikt hebben. En dan mag je de UEFA ook wel eens een compliment geven. Dat is gevaarlijk in deze podcast, want die staan er niet zo heel goed op. Maar ja, die Conference League is wel een schot in de roos. Kijk, dat die kaartverkoop weer mis is gegaan. Ala, Dat is een andere kwestie, maar die Conference League, ja, Roma, grote club, maar weinig prijzen, nog nooit een Europese finale gewonnen. Feyenoord, grote club uit het verleden, in Europa al jarenlang niet meer meetellend. Als je ziet hoe deze twee clubs zich manifesteren nu, hoe blij de mensen zijn, hoe iedereen ze achterna reist, hoe ze dit toernooi tot een groot succes maken. Ja, dat ziet er allemaal prachtig uit. Het is echt aftellen naar die wedstrijd. En je hoort het al aan mijn stem. Ik ben meestal niet de meest enthousiaste. En ik loop liever niet vooraan in de Polonaise. Maar
ja, je hebt er zin in deze wedstrijd, hoor ik, hè?
Ja, als je morgen wakker wordt, denk je toch, ja, het is vanavond de finale. En ik ga nooit met tegenzin naar een wedstrijd. Maar het is ook wel eens voorgekomen in seizoenen bij Feyenoord dat je dacht, ja, vanavond spelen ze ook weer een wedstrijd. En daar gaan we een stuk over schrijven. Maar dan was ik niet aan het imagineren, zoals Louis dat altijd zei. En bij deze denk je wel, ja, zo'n finale, hè? Hoe zou dat nou gaan lopen? Die Slot, die wil aanvallen, een beetje zoals Peter Bos. Daar heb ik trouwens nog wel één dingetje over. Het gaat natuurlijk over Mourinho, hè? Slot zegt, ja, ik verwacht niet dat hij gaat opbouwen. Zullen het niet te tactisch maken? Ik verwacht niet dat hij gaat opbouwen. Nou, voor de leken onder ons, Feyenoord gaat druk zetten. Zij willen niet opbouwen, omdat ze geen fout willen maken dicht bij hun doel met opbouwen. Dus gaan ze waarschijnlijk de lange bal spelen. Daar hebben ze ook de spelers voor. En dat deden ze in 2017 ook, toen Manchester United onder Mourinho tegen Ajax speelde. Daarvan werd achteraf gezegd, er is geen plan B. Peter Bos had geen plan B. Ajax was volstrekt kansloos omdat Mourinho hem tactisch overklaste. Dat is een aantal keren aan Slot gevraagd. De eerste keren zei hij, ja, zo is het in de media. Dan zou ik de wedstrijd nog eens terug moeten zien. Nu had hij dat volgens mij teruggezien. En nu zei hij, ja, er zijn twee doelpunten gevallen. Die hadden niets te maken met het feit dat United een lange bal speelde. Nee, want de eerste was ook uit een inworp van Ajax. En daaruit scoorde Pogba uiteindelijk. Maar dat was volgens mij ook niet de kwestie. Ik wil Koning Slot natuurlijk niet in de wielen rijden, want die heeft dit seizoen overal het gelijk aan zijn zijde.
Pas op, want je krijgt dit terug, hè?
Ja, nee, maar ik wil hem ook helemaal niet beledigen. Maar volgens mij was de kwestie in de media vooral dat op het moment dat Ajax de druk zette en die bal eroverheen werd gegooid, dat daar eigenlijk geen antwoord op was. En dat niet specifiek uit die keuze die Ajax maakte en uit United's keuze die doelpunten vullen, dat geloof ik ook wel. Alleen Ajax kon geen vuist maken. En morgen ga je toch afvragen. En Slot voorspelt het al een beetje. Feyenoord gaat het spel maken. Ja, en Mourinho heeft al vaker gezegd, ik ben niet van de entertainment, ik ben van de prijzen. Wij komen die beker ophalen. En dan wordt aan het eind van de wedstrijd beoordeeld worden door de mensen. Dat zal me een zorg zijn als ik straks maar op Fiumicino, heet het geloof ik, hè, die luchthaven. Als ik maar die beker onder mijn arm heb met de aanvoerder. En dan gaan we hem daar laten zien. En dan hebben we er weer één bij. Dus het interesseert hem niet hoe er gespeeld wordt. En Slot, die wil die finale natuurlijk ook winnen. Eventueel zelfs wel op een lelijke manier. Maar als hij het echt moet kiezen, dan wil hij er ook echt een showtje van maken. Want Arne Slot is natuurlijk een trainer die van dominant voetbal houdt. En die wil ook echt dat stempel van aanvallende trainer op zijn rug hebben. Dus die gaat het echt niet op een andere manier proberen. Die gaat proberen aan te vallen. En dat wordt wel een clash van twee stijlen natuurlijk. Dus dat wordt wel interessant.
Dat is extra belangrijk voor de spelers van Feyenoord.
Zodat ze alweer daarover kunnen imagineren en focussen, ja, dat het een andere wedstrijd wordt.
Ja, daar moeten ze wel op letten.
Dat zit ik dus ook te doen.
Ja, dat begrijp ik. Dat snap ik.
Ik trouwens vertellen, mijn taxichauffeur had één oog.
Ja.
Dan wil ik niemand beledigen, want we zullen ongetwijfeld ook luisteraars hebben met één oog. Maar hij reed ook in twee banen. Zou dat met elkaar te maken hebben, denk je? Ik hoorde overal getoeten van welke baan neem je nou. Maar
ja, ik denk dat die ook
Zodat ze alweer daarover kunnen imagineren.
Ja, ik denk dat ik denk zelf dit is, ja.
Ik was toen aan het imagineren dat ik dacht, als hij nou maar een hotel haalt, hè, in de juiste strook, dan hebben we dit er ook weer op zitten. Nee, verder is er geen klagen over Tirana. Het is een land waar ik zelf nog nooit was geweest. En ik denk die andere 15.000 Nederlanders ook niet. Maar ja, heel veel pers heeft zich verzameld in Durres, aan het strand.
Het is echt heel veel media, inderdaad.
Ja, maar wij zitten gewoon in de stad. Hè.
Ja als jij. Als
gewoon de jongens.
Ja,
Sjoerd. We zitten in een ander hotel, want dat was natuurlijk allemaal lastig. En dan willen we de mensen ook niet meer lastig vallen. Maar ja, op het moment dat we gingen boeken, hadden nog 15.000 Feyenoorders geboekt. Dus ja, die kon wel op die vlucht, die kon wel op die vlucht, die kon niet op dat hotel. Maar mijn hotel heeft nooit geprobeerd om de boeking te annuleren. Dat hoor ik wel van heel veel supporters. Ja, dat ze annuleren en hopen dan dat die kamer voor een veel hogere prijs weggezet kan worden. Maar hier is het allemaal keurig geregeld.
Ja, dat is fijn om te horen. We hebben de naam Mourinho al een aantal keer laten vallen. Mourinho gaf ook even geschiedenisles op de persconferentie. Hè? Toen ging het over het Nederlands voetbal.
You never win finals. That's not true. Ajax won finals. PSV won the Champions League. Feyenoord won the UEFA Cup. Yeah. With my friend Pierre van Hooijdonk. He's here. So, you have an amazing history.
Ja, hij had geschiedenis wel goed geleerd.
Ja, ja, het is een fenomeen. Ik heb hem natuurlijk wel eens meer in persconferenties gezien, maar ja, het is een feest om naar hem te gaan luisteren. Het was ook nu weer geweldig. En deze vraag kwam van de zeer gewaardeerde NOS-collega Joep Schreuder. Die zei van, we slagen er toch vaak niet in om finales te winnen. Zijn we niet een beetje te naïef? Daar ging hij dan niet zo op in. Hè? Maar hij, ja, hij kwam met het geschiedenislesje. Maar hij had nog een paar dingetjes. Hè? Hij vond Eindhoven Airport is het dus ook helemaal niet. Hè?
Nee.
Hebben ze spelers dit seizoen 2 uur vastgezeten. Ja, was prachtig. Hij zei, daar had hij ook wel gelijk in natuurlijk. Het ging over Tirana en hij zei, ja, de mensen kunnen de UEFA verwijten dat er hier in een klein stadion wordt gespeeld. Maar je kunt de mensen van de UEFA niet verwijten dat ze ook een land als Albanië, een stad als Tirana, finales willen gunnen. Ook deze mensen hebben recht op een grote voetbalwedstrijd in hun stad waar ze van houden. En daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Ik snap wel dat de mensen zeggen, ja, verdorie, we kunnen nog 25.000 mensen hierheen laten komen. Die hadden ook allemaal een kaart willen hebben. Dus daar hamerde die een beetje op. En vervolgens zei hij, joh, ja, Tirana is sowieso een hele leuke stad. Want de airport is bijvoorbeeld ook heel erg mooi. En toen zei hij, ik ben in Eindhoven geweest. Nou, dat was verschrikkelijk. Daar hebben mijn spelers 2 uur vastgezeten. Leek wel of we criminelen waren. Ze hebben zitten controleren. Waarom weet ik nu nog niet. En in Tirana is dat allemaal geregeld. Ja, wat je bij Mourinho ziet is dat als die binnenkomt, valt het stil. Er is natuurlijk een stroming in het voetbal die vindt dat je altijd op de aanval moet spelen, anders is het niets.
Ja.
En natuurlijk, meer mensen houden van aanvallend voetbal, waardoor je meer situaties in de 16 meter krijgt en noem alles maar op. Maar er zijn natuurlijk ook manieren om het op een andere manier te doen. En ja, ik heb Atletico Madrid dit seizoen zien proberen op die manier tegen Liverpool. Dat vond niemand mooi, maar als je er goed naar kijkt, kun je er ook wel van genieten. En wat Mourinho doet, daar kan ik ook wel van genieten. Bovendien ja, is hij al zo lang, zo spraakmakend aanwezig. Ja, bijna iedereen kent hem. Ik ga altijd maar uit van mevrouw, die ik niet al te veel moet noemen in deze podcast, want ze houdt niet van voetbal. Maar Mourinho kent ze.
Ja.
Dus dat betekent dat je een grote, dat je best een bekende trainer bent. En ja, hij doet het op een andere manier. En daar is niets mis mee natuurlijk. Je hoeft niet altijd volop de aanval te spelen om gewaardeerd te worden. En ik denk dat het zeker in Italië ook helemaal geen ramp is als je niet met 3 spitsen en een schaduwspits en met de opkomende backs en noem alles maar op wordt gespeeld. Maar als meer naar het resultaat wordt gekeken. En dat is Mourinho.
Is het in dat kader ook heel bijzonder dat Rick Karsdorp al 5 jaar bijna onomstreden is bij AS Roma en voor de rest eigenlijk een beetje buiten beeld is verdwenen?
Ja, na 5 jaar niet natuurlijk, want hij heeft natuurlijk de eerste periode ging het slecht. Toen kwam hij terug naar Feyenoord, maar sinds hij terug is hij onomstreden. He, Florenzi heeft daar gespeeld. Die is inmiddels naar AC Milan, zag ik hem van de week, bij de huldiging. Maar Karsdorp is volgens mij bij uitstek een speler voor Mourinho. Hè? Een snelheid, iemand die opkomt, maar ook iemand die niet de kaas van zijn brood laat eten. In het begin van het seizoen, toen Mourinho net begon, ben ik wat wedstrijden gaan kijken. En dan zag je wat opstootjes en er stond Karsdorp vooraan en Mourinho stond 2 meter verder. Ja, die hebben elkaar wel snel gevonden. Dat is volgens mij wel een goede klik. En Karsdorp, ja, ook iemand een beetje als Mourinho, heeft niet altijd het beste imago, maar zit beter in elkaar dan veel mensen denken. En ik denk dat het bij Mourinho ook zo is. Ik heb daar nog een kleine anekdote. Een podcast heb ik gehoord, Leven op anekdotes.
Oh, heb je die tip meegekregen ook van de luisteraars onderweg?
Ja, anekdotes vertellen en dan dat mensen niet na 30 seconden zeggen, Jezus, wat was dit een saaie anekdote.
dan belooft het hele goede te worden dit.
Maar daar komt-ie. 2016 was het volgens mij. Manchester United speelt tegen Feyenoord. Wij vergaderden op de krant en het idee werd, ja, Pogba komt naar Nederland, Zlatan komt naar Nederland, Mourinho komt naar Nederland. Mikkel Schouwke gaat met zijn klapblok naar Rotterdam Airport. Gaat kijken hoe ze daar aankomen, door de douane heen komen of ze belegerd worden door fans. En gaat daar een reportage over schrijven. Afijn, bloedhete dag. Mijn zoontje, die dag vrij. En die zei, nou Zlatan en Pogba, die wil ik eigenlijk ook wel zien. Ik dacht, nou ja, airport kan wel hè. Wij naar Rotterdam Airport. Maar ja, we moesten helemaal achteraan bij een hek kijken. En heel ver zagen we, in de verte zagen we dat vliegtuig van United landen. Die stapte niet eens, en dat is geen grap, die stapte niet eens op de grond in Rotterdam. Die stapte van de laatste tree van de vliegtuigtrap op de eerste tree van de bus. Zo de bus in en wegwezen. Dus ja, geen reportage. Ik naar de Kuip rijden. En mijn zoontje had een Manchester United shirt aan. Hij was nog klein hoor, 8 jaar, 8 of 9 jaar. En wij komen daar aan. En een heel leger nerveuze mensen, we zien hem de trap afkomen, een heel leger nerveuze mensen in de Kuip, van de UEFA, van Feyenoord, noem alles maar op, Mourinho de trap af, niemand in de buurt. En mijn zoontje stond daar met een viltstift en dat shirt. En hij stopte, iedereen moest stoppen, en hij pikte hem er zo tussenuit, liet hem dat shirt strak trekken door de persdame. Handtekening erop, aai over zijn bol, toen kwam speler Herrera, André Herrera, die bij Paris Saint-Germain later terecht is gekomen. Die moest ook zijn handtekening erop zetten. Nog een aai over zijn bol, duim omhoog. En dan ging die. En ja, dat vond ik, ja, natuurlijk omdat het met de familie te maken heeft. Maar het zegt ook wel iets over hoe die is. Hè. Het is hij heeft ook vingers in ogen staan prikken bij assistenttrainers van Barcelona en noem alles maar op. Maar het is ook wel iemand die daar oog voor heeft. En op de persconferentie zag je nu ook weer waar de UEFA van gruwelt. Hij was klaar. Meteen stormen er een paar Albanese op hem af om nog een selfie te maken. Dat doet hij dan. Ja, het is onder de trainers is het natuurlijk echt een grootheid. En ja, dat was de anekdote.
Maar die reportage heb jij dus helemaal opgehangen nu aan je zoontje, begrijp ik nu. Dat was jouw geluk eigenlijk.
Nou, ik heb die reportage uiteindelijk niet geschreven. Dat heeft ook een lang verhaal. Omdat hij mocht daar eigenlijk niet komen bij de Kuip. En er was zelfs een dreiging dat de security gebeld werd. Maar het probleem was, wij gingen naar die Kuip. En het was echt 35 graden. Dus ik had twee keuzes. Binnen de poort te komen met hem. Of hem in de auto laten zitten. Ja, dan krijg je ook een beetje wat mensen wel eens met een hond hebben. Die laten een hond in de auto zitten. En dan zien ze hem alleen nog uitgedroogd terug. Dus dat was geen keus. Dus ik liep naar binnen. En toen dreigde Feyenoord, waar ik toen al 9 jaar over de vloer kwam om de security te bellen. Dat vond ik ook een beetje overdreven. Die werd overigens ook gebeld. Maar de security, ik zal het nooit vergeten, is inmiddels al weg bij Feyenoord. Die antwoorden, als je geen belangrijkere dingen te vragen hebt, dan hoef je me ook niet te bellen. Dus ik heb die reportage uiteindelijk nooit uitgeschreven. En ik heb dat verhaal ook nooit overal de grote klok gehangen. Maar nu ik hem voor het eerst weer tegenkwam, sinds die keren dat we Feyenoord tegen Manchester United speelden. Vond ik dat wel een aardige. Hij was een stuk aardiger dan de mensen, denk ik, doen vermoeden.
Nou, mooi. Laten we even, voordat we nog praten over een paar hele kleine actuele zaken, kijken naar de strijd onderin of bovenin de keukenkampioen-divisie. Want terwijl jij bij die persconferentie zat, naar Mourinho keek, werd in Kralingen gevoetbald tussen Excelsior en ADO Den Haag. 1-1 werd het. Die wedstrijd is gezien door onze collega Marijn Albehuis. Dag Marijn.
Hallo.
Excelsior-ADO Den Haag, 1-1. Wat was het voor wedstrijd?
Ja, rommelig, nerveus, niet al te best. Weinig kansen meer voor Excelsior dan voor ADO. Maar beide ploegen waren denk ik vooral met elkaar bezig. En niet zozeer met waar ze zelf goed in zijn.
Ja, waren ze een beetje op elkaar afgestemd? Had je dat idee?
Ja, er kwam geen bal richting Verheid. En Thijs Dallinga heeft nauwelijks kansen gekregen. Dus. Ja, het duel tussen de twee beste spitsen van de keukenkampioendivisie, dat kwam er niet.
Ik kreeg wel een beetje het gevoel, vooral in de eerste helft, dat Excelsior wel de grotere kansen kreeg en het weer verzuimde af te maken. Een beetje wat tegen Heracles ook het geval was, hè? Verzuimen afstand te nemen.
Ja, dat klopt. En eigenlijk had ik na die eerste helft ook wel het gevoel dat ADO dan misschien wel wat beter in die wedstrijd kon gaan groeien. Dus dat ze zo snel alsnog op 1-0 kwamen, ja, dat was... Dat had best wel een flinke klap voor ADO kunnen zijn. En een grote boost voor Excelsior. Maar ze zetten niet echt door weer. En ze laten eigenlijk zelf ADO terugkomen, denk ik.
Ja, 1-1, dat zegt natuurlijk nog helemaal niks. Ik kan me nog herinneren dat Roda heel blij was met de 2-2 in Kralingen. En die stonden toen juichend voor het uitvak. Deden ze dat bij Den Haag ook trouwens, of niet?
Ja. Eén grote vreugde-explosie. Het was echt alsof ze gewonnen hadden. Alsof ze gepromoveerd waren. Het was echt... Echt een explosie en er waren sowieso heel veel ADO-supporters in het stadion. Niet alleen het bompolle uitvak zat van de Haagse supporters, maar ook in de vakken daaromheen heel veel Haagse supporters. Dus nee, het was echt een groot feest.
Ja, het was geen goede wedstrijd, het was wel spannend. Welke van deze twee ploegen gaat nu die laatste wedstrijd met het beste gevoel in, denk jij?
ADO zeker weten. Die zijn op dit moment heel blij hiermee. En die weten dat ze tot nu toe hun minste wedstrijd van de play-offs hebben gespeeld. En ik denk dat zij heel erg blij zijn dat ze in ieder geval niet op achterstand voor eigen publiek het af kunnen maken. Want het Karsdienstadion zit voor het eerst sinds jaren helemaal vol zondag. En ik heb het idee dat ze zich redelijk onoverwinnelijk wanen daar nu.
Ja, de andere kant is ook alweer, als zo'n stadion dus voor het eerst sinds jaren weer vol zit en je zag hoe gespannen ze nu waren tegen Excelsior.
Ja, het kan wat extra's met zich meebrengen, dat klopt. Maar er zitten toch wel een paar jongens bij ADO ook bij die toch wel de routine hebben en de stoïcijnsheid om daar goed mee om te gaan. Hoor.
Ik vond ze wel, het was wel een wedstrijd die hard was, hè? Er mocht veel van de scheidsrechter.
Ja, dat is het voordeel van ADO. Ja. Want dat deden ze tegen Eindhoven ook al. Dat hadden ze Bas Nijhuis als scheidsrechter in de terugwedstrijd. En ja, daar hebben ze de randjes echt opgezocht. En volgens mij heeft alleen Boy Kemper een gele kaart gepakt. Dus heel veel kaarten hebben ze niet verzameld de afgelopen wedstrijden. Ja, die gaan echt het randje opzoeken zondag weer.
Ja, het belooft wel een spannende en mooie finale te worden, want er staat het op het spel natuurlijk. En plek in de Eredivisie, dat beseffen ze volgens mij allebei. Na afloop, hoe was de sfeer na afloop bij beide teams?
Ja, nou ja, dus bij ADO heel erg opgelucht en blij. En bij Excelsior wat gelaten. Maar ja, die hebben natuurlijk ook nog niks uit handen gegeven. Die kunnen nog steeds natuurlijk gewoon promoveren. Dus ja, ze zijn allemaal heel hoopvol. En ze beseffen inderdaad heel, heel, heel goed wat er op het spel staat. Want het leeft behoorlijk.
Ja, dit is wel het toetje wat je wil hebben toch bij zo'n promotiewedstrijd eigenlijk. Dat het gelijk staat, dat het eigenlijk aankomt op één wedstrijd. Hier gaat het om.
Absoluut, absoluut. En dan ook nog eens in een best wel groot stadion dat helemaal vol zit. Ja, dit geeft in ieder geval een Eredivisie gevoel.
Heel goed. Nou, we gaan het afwachten. Zondag 6 uur is die wedstrijd. Marijn, dankjewel. Wij gaan weer verder praten over Feyenoord in Tirana.
Yes, succes.
Oh, Jacobi, heeft hij nog gereageerd? Hebben ze gevierd? Heeft ADO het gevierd?
Nou, ja, ze stonden voor het vak. Maar nog niet helemaal, zeg maar.
Ook Karim met Jacobi te maken, hè? Ja. Zeg ik het goed? Want hij heeft natuurlijk ook de statement gemaakt bij Rode JC. Het moet niet gevierd worden, gelijk te spelen.
Nee, dan laat ze het lekker vieren, zeg ik. Hè? Ja, prima. Je weet het eindigen met Roda.
Ik denk dat je een voorkeur hebt in deze.
Wel een klein voorkeurtje.
Als hij midden in Noord zit. Hè?
Nou, ik ben ook ooit begonnen bij ADO Den Haag, hè, met verslaggever. Dus dat kan nog. Ik kan er nog wel een potje breken, hoop ik ooit.
Maar ik onderbrak je.
Even over die beker van die Conference League die ze kunnen winnen. Want die staat nu in Tirana opgesteld. Ik heb eens even vergeleken, maar dat is toch gewoon de UEFA Cup in een nieuw jasje?
Ja, zo ziet hij er wel uit. Zo ziet er prachtig uit.
Ja.
En 40 medailles, hè? Zouden ze daarmee rondkomen, 40 medailles?
Als Feyenoord wint wel.
Ja, ze hebben eigenlijk minder spelers gebruikt.
Ja.
Nog één klein dingetje daarover. Tijn Troost. Ja, die is het slachtoffer van de terugkeer van Bijlo. En het feit dat Valentin Koyokaru tussentijds is aangetrokken. Want die zit nu dus op de tribune, mocht ook niet trainen. Vandaag stond wel op het veld. Dus talentvolle doelman. Volgens mij is die aan het einde van het seizoen wel op te halen bij Feyenoord. Het lijkt me nou een prima doelman, bijvoorbeeld NAC. Hè? Hij komt uit Breda. Ja, die jongen heeft al die reizen meegemaakt. Heeft ook wel eens op de bank gezeten en valt er nu buiten. Maar ik denk dat bij die 40 medailles dat hij er wel eentje te pakken heeft, toch?
Ja, dat denk ik ook wel. Hij mag hopen voor hem. We gaan die wedstrijd allemaal bekijken natuurlijk. Vanavond door heel Rotterdam wordt die wedstrijd bekeken. We gaan er vanavond op terugblikken op die wedstrijd. In Engeland kunnen ze in Londen opgelucht ademhalen. Want Chelsea, het overnamebod van Todd Boehly, die Amerikaan, is akkoord. Die voor bijna 5 miljard. Dus dat is geregeld. Die kunnen gewoon door. Dus kunnen weer reizen.
Gelukkig maar, hè?
Ja, anders moeten ze met de bus.
Dat Chelsea om zou vallen.
Nou, ik hoorde wel dat het een hoop gedoe was. Want er zijn toch mensen die rondom Chelsea, rondom dat stadion, allerlei dingen aan het organiseren zijn. En er kon helemaal niks, hè, als er extra kamers bijgeboekt moesten worden en zo.
Nee. Voor dit seizoen zaten ze wel in problemen. Ja. Maar we hebben toch volgens mij eerder in het podcast ook. Ja, Chelsea is zo groot, er komt altijd wel iemand. Want je neemt natuurlijk geen vierde klasse of zo. Hè? Je neemt natuurlijk, je zit meteen in de top. En je hebt al een topselectie staan. Dus,
En denk jij dat de rode kunstgrasloper al is uitgelegd in Almelo voor Nico-Jan Hoogma of niet?
Voor een terugkeer.
Nou ja, het kan nu makkelijk. Ik bedoel, voorzitter weg, technisch directeur weg. Directeur mag blijven.
Ik maak me wel een beetje zorgen om de assistent van Pep, die nou plots, zonder dat hij maar iets van Nederlands voetbal weet, in één keer in de keukenkampioendivisie staat. Ja. En bij Topos volgend jaar denkt van, dan ga ik met dat en dat systeem spelen. En dan klapt Topos er gewoon met een paar lange ballen bovenop.
Ja, die heeft natuurlijk
Pep ook gehad, hè? Pep Leinders.
Ja,
je ziet hoe moeilijk het kan zijn om daar uit te komen. En de verwachtingen zijn vaak hoog. Dus ja, ik zag wel dat hij heel goed was in dode speelmomenten. Dus misschien drie corners is een doelpunt dan voor ons.
Nou, laten we maar eens hopen. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij bij Pep Guardiola wel de goede banden meeneemt. Dat hij niet terugkomt onder zijn arm vanuit Manchester met de banden van Ajax, PSV en Feyenoord. Maar dat hij wel die van Helmond Sport, jong Ajax en jong PSV meekrijgt.
Ik ben ook wel benieuwd hoeveel mensen Pep als assistent heeft gehad. Zoals ik ook denk, hoeveel trainers hebben er wel niet in die Red Bull school gewerkt? Dat zijn er inmiddels ook 600 geloken. Als iemand twee keer langs het veld heeft gelopen, zegt die komt uit de Red Bull school. Ja. Deze man heeft volgens mij 1 jaar assistentschap gehad. Maar er zit
en daarvoor heeft hij bij de jeugd gedaan. En daarvoor zat hij ergens in Spanje bij een vierde klasse onderbond.
Ja. Dus. Maar goed, nou ja, het is in ieder geval weer eens een andere keuze dan dat we gewend zijn. Dus laten we het niet van tevoren allemaal afschieten. Maar het zal niet meevallen voor hem in de keukenkampioendivisie.
Nou, laten we het vooral hebben over dit geval vanavond. Feyenoord tegen AS Roma, de finale van de Conference League. We gaan natuurlijk allemaal kijken. Morgen een nieuwe podcast. En dan blikken we terug op dat duel natuurlijk zo snel mogelijk na de wedstrijd. Dan gaan we praten over die wedstrijd van Feyenoord. Ik ben heel benieuwd. Ik wens je een mooie dag.
En dan spreken wij elkaar op het moment dat Feyenoord die cup heeft, hè?
Dat lijkt me een goed plan.
Ja. Zou je er geld op zetten? 1 op 15, geloof ik, doelpunt van Dessers.
Scoort hij veel in de Conference League?
Nou ja, ik zou toch een paar, 2 eurotjes kunnen erop zetten. Heb je weer 30, joh. 28 winst.
Ja. Nou, is goed. Ik zal even kijken of dat lukt.
Kun je nu die jingle starten?
Dat kan niet meer, geloof ik. Ik moet even navragen bij de commerciële afdeling hoe dat nou precies zit.
Oh nee, maar dan neem ik het terug. Er hoeft helemaal niet gegokt te worden op... Nee, neem ik het terug.
Spreek je later.
Ja, oké.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.